We zijn begonnen, zie ik. Tijd loopt. Ik ben tussen jullie en lunch, dus ik ga proberen me netjes aan de tijd te houden. Welkom bij deze sessie over ASP.NET Identity. Ik ben even benieuwd wie van jullie al gekeken of gewerkt heeft naar ASP.NET Identity. Nou, toch wel een aantal handen. Goed, nou, ik ben Alex Tissen. Ik ga deze sessie voor jullie doen. We gaan in deze sessie kijken naar ASP.NET Identity, wat het allemaal kan en doet. Dus ook in het gebruik. We zullen nog even kijken, als we de motorkap openmaken, van wat zit daar nou allemaal onder. Want we zijn hier met developers, dus ik laat ook zien hoe dat het voor de eindgebruiker eruit ziet, maar ook wat jullie als ontwikkelaars daarmee kunnen. En ik dacht, gisteren had ik iets verteld over tv-series en zo. Ik denk, laten we nou eens beginnen met een soort van quiz in de tijd. Van wat is er allemaal geweest in ASP.NET om security te implementeren? En dan hebben we het over een bepaald soort security, hè, voor de duidelijkheid. Natuurlijk moet je allerlei dingen doen aan input validatie en output encoding om de meest voorkomende aanvallen allemaal tegen te houden. Hè. Je moet SQL injection moet je voorkomen, cross-site request forgery, allemaal dat soort dingen. Dat is een andere tak van security, dat is meer defensive security. Dit gaat over, ik wil een website maken en dan moeten mensen kunnen inloggen. En dan moeten ze een account kunnen aanmaken en dergelijke. En hoe doe ik dat dan? Wat was er als eerste toen ASP.NET, ik zal de voorzet geven, ASP.NET 1.0. Hè? Weet iemand nog zo van wat daar de manieren waren om een beveiligde site te hebben? Ik hoor SQL Membership Provider en het antwoord is nee, die was er nog niet. Maar je hebt wel ASP.NET 2.0 te pakken. Nou, ja, nou ja, uiteindelijk was het een goed antwoord, alleen het was nog niet 1.0. Volgens mij had je daar die authentication en mode is. En dan kon je die zetten op Windows, dan deed je integrated security voor op het Windows platform. En kon kiezen voor form-based authentication en Passport. Die is lang geleden, hè? Maar de Passport zat er toen ook bij. 2.0, membership zat daarbij, maar ook roles, hè, de role manager dingen. Je profile, waarbij je profielen kon koppelen aan je gebruiker. En dat lijkt niet zo heel veel met security te maken te hebben. Maar dadelijk met de ASP.NET Identity zul je zien dat membership roles en profile eigenlijk daar een beetje in terecht is gekomen. En een provider model, zodat je zelf kon kiezen wat jouw provider was. Wilde je membership uit je SQL database halen? Of haal je dat uit bijvoorbeeld Active Directory? En toen? Er moeten een hoop bolletjes komen voordat we aan het einde zijn. Hè? Dus, WIF hoor ik. Houden we vast, want die zit vrij aan het einde. Dus dat is een goed antwoord. Maar het is natuurlijk lastig om in de tijd te doen. Hè? Maar er is nog zoiets geweest, en ik heb hem destijds ook gemist hoor. Maar Universal Providers is er nog bijgekomen. Zo van, nou ja, we hebben allerlei providers in dat providermodel die we kunnen gebruiken. Maar wat nu als we richting Azure Table Storage of iets willen opslaan, hè? Of SQL Azure. Nou, dan moet je net een iets andere provider hebben. En met die Universal Providers werden alle SQL Server versies opeens ondersteund, on-premise en in de cloud. En er is nog eentje tussendoor gevlogen die misschien iets minder te zien was vanuit Visual Studio. Wat was die andere omgeving waar je ook websites mee kon maken? Webmetrics, heel goed. Hoe heette het daar? Ja, heel goed. 100 punten. Bij Webmetrics kwam er ook simpel membership. Klinkt als zijnde van dat is heel simpel, maar er zat best veel in. Inclusief activatie van je account en dergelijke. Hè, dat je echt een mailtje krijgt en daar activatielink moet klikken. Dus dat zat daarin. En ik weet niet meer precies, maar iemand daar achterin die riep WIF, Windows Identity Foundation. En toen hebben we de stap gemaakt van het externaliseren van je authenticatie naar identity providers on-premise of in de cloud. Hè, maar security token services die tokens uitdelen. Claims en het claims-based model. Dat is met WIF 4.5 is dat helemaal in de .NET framework gekomen. Dus als je nu kijkt naar je identities en je principles, dan zul je zien dat die allemaal, hè, dus de Windows principle, generic principle, leiden allemaal af van claims principle, claims identity. En daarmee is dat de basis geworden waarop het hele security systeem van .NET framework zelf werkt. En WIF is daar een ASP.NET set van modules op die dingen voor je doen. Ja, we staan er een beetje lang bij stil, hè, maar het is meer om aan te geven van wat er allemaal geweest is, wat de historie is. Er zit een progressie in tijd, want we hebben het over een tijdspanne van 2002 tot nu. Maar ieder van die elementen kom je eigenlijk wel weer tegen, tot het einde. En dan komt ASP.NET Identity en dan gaat het nog een stukje verder. Ook claims-based. We zullen zien dat er met social logins, hè, dus je met social identities, zoals je Twitter-account en dergelijke, dat je daar dingen mee kunt. En ook daar flexibele storage. Dit is de progressie. Dus het lijkt alsof dat daar misschien continu veranderd wordt, maar ik denk dat die meevalt. Het is membership heel lang geweest met je eigen controls, hè, de create user wizard. Dat waren dan meer om de UI te bouwen. En uiteindelijk met WebMatrix was er een mechanisme nodig om voor Razor en het nieuwe model dat daaronder zit, om daar ook een membership bij te hebben. En WIF was het tijdperk dat we naar claims-based security zijn gegaan. En dat we nu doorgezet, maar pakken we eigenlijk weer die ASP.NET 2.0 tak terug. Maar dan vermoderniseerd, maar wel met alle nieuwe dingen die we tegenwoordig willen. Deze blokkenstapel die heb je waarschijnlijk al eens een keer gezien. Dit is de visie van Microsoft die ze uitgedragen hebben van we willen één ASP.NET maken. Als er nieuwe voorzieningen in de ASP.NET komen, dan moet dat niet zijn dat in WebForms of in MVC zit. Maar willen we kijken of we dat over heel die laag, hè, dus voor sites en services, voor alle frameworks die er zijn om dingen te realiseren, of dat we dat kunnen uitsmeren. Denk bijvoorbeeld aan attribute-based routing die er nu bestaat. Hè. Nou, dat zit in die routing. Dat kun je op meerdere plekken gebruiken dan alleen MVC, waar die vaak aanhangt, of Web-API. Nou, zo ook hè, met ASP.NET Identity. Dat is ook een mechanisme waarbij ze het pluggable hebben gemaakt. En ervoor zorgen dat je dat op eigenlijk ieder van die blokken dat je net erin kunt prikken. Sommige komen nog wat minder vaak voor, zoals SignalArm. Hè, maar je kunt je webforms, je MVC, je web-API, daar kun je allemaal vrij makkelijk informatie over vinden over hoe dat je daar met ASP.NET Identity aan de slag gaat. En de project templates in Visual Studio zijn er ook op afgestemd. Dat is één, hè, maar er is ook een mechanisme gemaakt dat je met die identity providers kunt wisselen. Er zijn die social logins, maar ook Microsoft's eigen Azure Active Directory zit erbij, WS Federation, als je met federatieve scenario's werkt. Die worden ook meer en meer gemaakt en dat gaan we later nog zien. En waar ik eerder op hint, hè, ASP.NET 2.0 had drie onderdelen, membership, roles en profile. Nou, wat je hier ziet bij ASP.NET Identity is dat ze dat dicht bij elkaar hebben gebracht. Dus dat de accounts die je aanmaakt kunnen, als je wil, ook profielinformatie bevatten. Die niet zozeer security gerelateerd zijn, maar wel heel handig informatie over de gebruiker geven. Bijvoorbeeld over zijn voorkeuren binnen de site. Dat zou je dan kunnen combineren in dezelfde ding als de username, waar het ook username password staat. Verder heb je met ASP.NET Identity meer invloed op de manier hoe dat alles gepersisteerd wordt. Ik verklap vast dat daar Entity Framework standaard onder zit. Nou, daar zitten alle een heel krachtig framework, hè, object relationele mapper, om vanuit code richting database of andersom te gaan. Maar dat kun je vervangen, compleet pluggable, door je eigen implementatie en bijvoorbeeld iets als noem wat RavenDB eronder te hangen. Als je denkt van dat is voor mij de engine waar ik users wil opslaan. En bijna alles, hè, over de hele linie is alles doorspekt met interfaces om een abstractie te maken tussen concrete implementatie en wat er verwacht wordt. En dat betekent dat je op die punten kun jij stubs, fakes of andere dingen inprikken als jij wil unit testen voor datgene wat je aan het doen bent. In Visual Studio 2013, daar heb je project templates. En als jij daar de juiste keuzes maakt in het begin, dan zul je zien dat je opeens de pagina's krijgt en de plumbing, de code, die gebruik maakt van ASP.NET Identity, zodat je accounts kunt aanmaken, kunt gaan inloggen. Hè. Dus die dingen. Password veranderen, dat er vrij makkelijk toegang wordt gegeven tot als jij social logins aanhaakt, dat die ook in de UI zichtbaar worden. Die functionaliteit die krijg je dan allemaal cadeau. Dat is versie 1. En versie 1 is gekomen met de release van Visual Studio 2013. Maar dit is ook allemaal NuGet spul. Hè. Dus dat is een package op NuGet. En daar kunnen ze vrij snel deployen. De nieuwe manier van Microsoft om dingen niet meer in grote assemblies in het .NET framework zelf te hangen, maar als losse packages te kunnen deployen, zodat ze sneller kunnen gaan. En dat blijkt ook wel, want nou, hoe lang is Visual Studio 2013 er al? Inmiddels is ASP.NET Identity versie 2 is er al. En dan zie je een hele hoop nieuwe features komen. Zit hem vooral in de NuGet packages. Zaken als, ik wil een password reset doen, want ik ben mijn password vergeten. Ik weet hem echt niet meer, hè, dus ik kan hem niet veranderen, want dan moet je je oude wachtwoord intikken. Maar ik wil hem gewoon laten resetten. Krijg je een mailtje opgestuurd en dan kun je daarmee een reset gaan doen. Two-factor authentication, waarbij je nog een tweede factor erbij hebt. Behalve username en password, dat je bijvoorbeeld nog iets met een sms'je krijgt met een code erin. En nog wat aanvullingen, aanpassingen in het framework zelf. Bijvoorbeeld feedback uit de community was dat er een keuze was gemaakt voor een string in versie 1 van het framework voor de primary key. Nou, dat is een GUID, ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. Maar in ieder geval eentje waarvan je zegt van, die zou ik misschien wel eens anders willen hebben, maar dat was niet mogelijk. Nou, bij V2 hebben ze gezegd van, nou, laten we er een generic van maken. Dan kun je zelf kiezen van wat jouw type is voor je primary key. Andere kleine is dat je iQueryable support hebt op de dingen als bijvoorbeeld je users die je terugkrijgt uit de store. Zodat als jij met query expressions of vanuit link, als je dan subsets van users op wil vragen, dat dan ook in de query meegaat in plaats van dat je alle users ophaalt en dan in memory een filtering gaat doen. Bij versie 2 heb je nog geen project template die je al die pagina's geeft waar deze functionaliteit in ontsloten wordt. Maar er is wel een ander NuGet package, Identity Samples heet die. Als je die in een leeg project hangt, dan wordt het allemaal voor je aangemaakt. En dan heb je een soort van boilerplate code, starter, website waar je zelf in kunt gaan tweaken. Want ja, ik zal hem zo laten zien, maar dan moet je maar eens kijken wat je van de UI vindt. En waarschijnlijk is dat niet jouw huisstijl, dus je zult nog in die pagina's moeten tweaken. Maar je hebt in ieder geval wel de functionaliteit al. Laten we eens kijken hoe ver we komen met de demo. Ik run nu die identity samples, dus je gaat in één keer versie 2 zien. Bij versie 2 zijn dus wat extra dingen gekomen. Ik zal proberen aan te geven welke er in V1 zitten en welke nieuw zijn voor V2. Even kijken of dat er toevallig allemaal assemblies geladen worden. Oh, kijk, daar is hij al. Het is de standaard, hè, die bootstrap website met MVC die er klaar staat. Er staat ook wat uitleg op, hè. Dat hebben ze in die NuGet package hebben ze dat erbij gedaan. Zodat je nog wat naar kunt nalezen over de nieuwe functionaliteit die erbij zit. Wat zullen we als eerste gaan doen? We gaan registreren. Bij het registreren, dan zie je nu dat in V1 kon je alleen maar een username opgeven. Nu mag je ook een e-mailadres opgeven. In feite is het nog steeds je username, maar je e-mailadres wel handig. Met name als je accountactivatie en dergelijke wil doen. Dus nou gaan we gelijk zien of dat ik dit gereset heb of niet. Ik kies mijn password. En ik registreer. Nou, dan weten we gelijk of dat die al in de database zit of niet. En wat er nu gedaan wordt, hè, is dat de informatie die je hier ingetikt hebt, MVC, wordt in een model geladen. Deze ga ik even stiekem aan voorbij, alhoewel, ja, die ga ik aan voorbij. En wat ze hier al gedaan hebben, is eigenlijk die activatielink die je moet krijgen, die sturen ze je op via mail. Maar dat stukje is niet geïmplementeerd, want ja, je kunt niet zomaar mail versturen. Dus hebben ze gezegd van, nou, weten we, geven je een pagina waar die link op staat. Dus dat is de demo purpose e-mail link. Dit zou normaal gesproken in een mailtje zitten. Waarschijnlijk heb ik die ook gehad. Gaan we dadelijk nog naar kijken als we zien van, hoe kun je nou zo'n e-mail of sms en zo, hoe prik je dat hierin? Hoe implementeer je dat? Als ik hier nu op deze link klik, dan zou in theorie is het bevestigd met een link naar het inlog. Je bent niet automatisch ingelogd. Zo. Hieronder staan trouwens forgot your password. Zal ik hem even erbij pakken. Login, ja. Het ging zo snel dat ik het niet eens zag bewegen. Forgot your password, dat is ook nieuw. Dat je kunt zeggen van nou, dit is mijn e-mail. Daarmee ga ik wil ik een mailtje krijgen dat ik eenmalig mijn password kan resetten. Wat vinden jullie ervan dat dit zo is als je eventjes in security termen denkt? Zo'n e-mailadres opgeven enzovoort. Hier moet je waarschijnlijk nog wat doen. Hè? Ik weet niet of dat jullie. Ik kan hier nu allerlei e-mailadressen op gaan geven. En al die mensen krijgen dan een activatie, of tenminste een reset password mail opgestuurd. Dus dit is zo'n geval waarbij je waarschijnlijk iets meer moet doen dan alleen dit simpele startscenario. En iets van zo'n security question wordt hier vaak gebruikt. Hè, van hoe heet de hond van de buurvrouw van je achternichtje? Nou, dat soort dingen. Dat is een kleine drempel om ervoor te zorgen dat je niet zomaar iets kunt invullen. Een captcha zou ook een goed alternatief zijn, zodat er geen bots gebruikt kunnen worden om gewoon e-mailbestanden hier zo op af te vuren. Nou, ik weet niet welke site jullie hebben. Hè. Misschien ben je helemaal niet interessant als doelwit, maar misschien ook wel. En dan is dat handig om daar eventjes te bedenken dat je hier nog wat meer moet doen. Oké, zijn ingelogd. Wat je hier nog kunt doen is naar je account, op je account klikken en dan krijg je ook iets wat nieuw is in V2. Mogelijkheden om zaken in te stellen ten aanzien van je two-factor authenticatie. Dus ik kan hier bijvoorbeeld aangeven dat ik two-factor enabled wil hebben. En daarmee wordt voor deze gebruiker wordt er dan aangezet dat die gebruiker in wil loggen of moet loggen, want jij kunt dit ook zelf aansturen. Als programmeur van de site, maar dat hij een tweede factor moet doen. En we hebben nu een e-mailadres al opgegeven en die is gevalideerd doordat de account geactiveerd werd vanuit een mailtje met die activatielink. Dus dat adres, daar heeft schijnbaar iemand was bereid om erop te klikken en dat zou jij dan moeten zijn als je geen tikfout in je e-mailadres hebt gemaakt. Dat is er één en we kunnen even kijken of dat die andere het ook doet, want ik kan hier ook een telefoonnummer toevoegen. En omdat ik geen, je kunt daar wat providers voor gebruiken, zoals Twilio, die dat dan versturen. Die breakpoints zijn voor later. Ik krijg nu een code. Oh, daar was de breakpoint natuurlijk voor. Ja, ik dacht dat ik ook zo'n pagina, zo'n pagina kreeg waar het in stond. Dus ik ga hier nu eventjes je code ga ik hier uitstelen. Zo. Ja, nou, dit betekent dus dat telefoonnummer, dat ook geverifieerd is dat jij het telefoonnummer hebt gekregen. Nou, heb ik twee dingen staan. Change your password, dat had je al, maar dan kun je met het opgeven van je oude password, kun je een nieuw password kiezen. Ook deze is wel interessant, want waarom nu het oude, want ik ben toch ingelogd, huidige password, waarom moet ik dat dan nog opgeven? Ja, maar wat als iemand jouw laptop vindt en je bent ingelogd en je hebt misschien aangezet van remember me, dan wil je wel even dat iemand niet zomaar hier naartoe kan gaan en een password kan resetten. Nou, moet je maar weer eens een keer inloggen. Zo, ja. En als we nu opnieuw gaan inloggen en ik gebruik dan het e-mailadres waar ik die multifactor voor aangezet heb. Dus dit is mijn eerste factor, dat username password combinatie. En omdat dat vinkje aangezet is en er zijn nu twee mogelijkheden, want ik had dat geverifieerde e-mailadres en telefoonnummer, kan ik zeggen van nou, hoe wil je het doen? Met phone of e-mail? Nou, laten we nog een keertje een e-mailtje doen. En dan hoop ik dat we daar die pagina krijgen met die demo link, want dat weet ik eventjes niet precies meer. Nee dus, oh man. Even kijken hoor. Oh ja, ik krijg ook echt mailtjes als het goed is. Wacht eventjes, we gaan hem nog een keer doen. Dan gaan we kijken of dat mijn mail... Ik hoop dat er niet al te gênante dingen in mijn mailbox zitten. En dat er überhaupt iets aankomt, want dat is ook wel. Ik zie nog niks staan. Oh ja, daar. Nou, kijk. Nou, zullen we zien, hè? Het security code klinkt goed. Nou, wat rempel. Hè? Dus twee factors gebruikt. En nu is dat via mail of een sms'je. Dan kun je zeggen van ja, maar dat is ook nog niet sterk genoeg. Want als een computer gecompromitteerd is, dan kan ik ook echt wel die mail uitlezen zoals ik het net gedaan heb. Dus hoe sterk is dat nu eigenlijk? Nou, phone is misschien een ander hardware ding dan het apparaat waarop je inlogt. Maar ook op de telefoon kun je waarschijnlijk op de site inloggen. Maar je zou hier ook je eigen dingen in kunnen met token van die kleine apparaatjes die een of andere challenge doen. En dan moet je een getal intikken, krijg je een getal terug. Zoiets kun je natuurlijk ook onderhangen. Net wat je nodig hebt en waar je beschikking over hebt.
Kun je ook afdwingen dat alle accounts standaard two-factor moeten zijn?
Kun je ook afdwingen dat alle accounts standaard two-factor moeten zijn? Ja, want jij bepaalt zelf bij het registreren van een gebruiker... wat de eigenschappen van die gebruiker zijn. En als je dan zelf dan al die boolean op true zet, dan heb je dat voor elkaar. Ja, dus dit laat zien dat je de gebruiker de keuze kunt geven. Maar vanuit managementpagina's of bij het aanmaken van accounts kun je dat al helemaal sturen, hoe dat zit. Dus ja, dat kan. Heb je invloed op het template dat gestuurd? Oh, we gaan gelijk de diepte. Nou ja, dat even erbij pakken. Ja, en het zit een beetje versnipperd, dus ik ga nou kijken of dat ik dat snel genoeg gevonden krijg. Oh, dat was een hele verkeerde. Even zien. Het template. Ik ga gewoon eens eventjes kijken wat daar voor mooie teksten in staan. Confirm your account, hè, daar zouden we iets mee moeten kunnen vinden. Nou, één hit, dat moet hem zijn. Hè. Hier wordt de send email async gedaan. En please confirm your account by clicking this link. En dan heb ik daar nog een URL en code over de callback URL gedaan. Dus dat is de URL die je in het mailtje krijgt. Die stuurt. Maar hier kun jij zelf op deze plek... Kun je losgaan, want daar zit je subject en je body in en daarmee bepaal je hoe dat richting dat mailtje gaat. Dus beantwoord dat de vraag? He, want hier kun jij schablonen ophalen uit databases met placeholders waarin je elementen gaat stoppen. Dit is de allerplatste implementatie die je misschien voor kunt stellen, maar daar kun je een heel systeem rondomheen bouwen met mooi opgemaakte mailtjes met logo's en dergelijke van jouw site. Oké, hoe begint dat verhaal? Dus we hebben nu gezien hoe dat het werkt, maar wat als je aan de slag moet? Dan krijg je de keuze als je een nieuw project aanmaakt, en dat is dat knopje aan, het knopje hier zo, dit ding hier, dat geeft aan wat voor type authenticatie dat jij kiest. En daar heb je een viertal mogelijkheden. Geen authenticatie hebben, individual user accounts, organizational en Windows authenticatie. En bij die laatste gebruik je gewoon AES om daar die integrated Windows die we in ASP.NET 1.0 al hadden, om dat te doen. Dat is met name voor intranet scenario's interessant. Maar die individual user en organizational accounts, daar moet je even goed kiezen. Want verleidelijk om te zeggen van ja, maar ik werk voor een organisatie, ik wil voor mijn organisatie accounts aanmaken, dus ik kies die. Nee, maar zo moet je hem eigenlijk niet lezen. Ik heb ernaast gezet hè, dat bij individual users, dan ga je ASP.NET Identity gebruiken. Dan heb je het over interne accounts. En ik heb hem eventjes gequote, omdat je die ruim moet nemen. Interne accounts betekent dat jij eigenlijk de eigenaar bent van de Identity Store. En dat jij daarmee gaat praten. En dan gebruik je onder water, wordt er dan OWIN gebruikt. Kies je voor organizational accounts... Dan moet je op een andere, dan gaat het een andere kant op. Organizational accounts wil zeggen dat jij waarschijnlijk iets als Active Directory on-premise hebt, hè, of een andere LDAP store met accounts, of dat je dat geëxternaliseerd hebt naar Azure Active Directory of een andere security token service in de, ergens op internet. Dan heb je externe accounts die potentieel door een ander beheerd worden. En dan gebruik je Windows Identity Foundation. Dan zie je dat dat er allemaal geïnjecteerd wordt in je project. En heb je geen, geen OWIN. Nou, de vraag is, hè, wat als ik Active Directory Federation Services heb? Hè? Nou, in feite kun je daar voor allebei kiezen. Maar de meest waarschijnlijke voor Active Directory Federation Services is dat je de onderste gebruikt. En dat je zegt, van, nou, dat, zijn, ja, dat is mijn Active Directory ontsloten via WS Federation. Dat is wat Federation Services doet. En dan wil ik dat koppelen met Windows Identity Foundation. Zou je gekozen hebben voor die individual users, dan heb je het automatisch bij, dan kan het ook. Maar dan is het alsof dat je een externe account gebruikt, zoals je Twitter, je Facebook of die interne account. En ga je op die manier een soort van sociale login doen met je company account. Maar de echte account die je daaraan associeert, die zit nog steeds in ASP.NET Identity. Dus dan ga je het op twee plekken doen en dat is mogelijk, maar niet de meest handige. Maar er zijn scenario's waar dat denkbaar is. Dus je zegt van, nou, ik heb daar mijn ADFS, heb ik mijn account staan, maar ik wil er allemaal profielinformatie aan hangen. Nou, dat zou wel een mooi huwelijk kunnen zijn tussen die twee. Goed, als je aan de slag gaat, dan, stel je klikt die project templates, dan krijg je die helemaal geconfigureerd V1-stijl. Pak je een lege en kies je dat Identity Samples NuGet Package, dan wordt V2 met alle pagina's voor je aangemaakt. Als je vanaf scratch begint, dus je hebt een gewone website gekozen zonder authenticatie, heb je dat allemaal niet. Nou, dan kies je ervoor waarschijnlijk om dat achteraf nog te doen. Je hebt 3 NuGet Packages nodig, gaan we ook nog naar kijken. Maar die beginnen met Identity Core, dat is de basis, daar zitten de interface definities in en de belangrijkste classes die je nodig hebt en die los zijn van bijvoorbeeld de stores. Voor de stores heb je dan default implementatie gebruikt Entity Framework met wat dingen eronder. Maar je kunt daar ook een andere kiezen. En je hebt OWIN nodig, want OWIN is de OWIN middleware. En daar kijken we later ook nog even naar van hoe zit dat dan. Met die drie samen. En als je kiest voor Identity Entity Framework, dan krijg je ze allemaal. Dus dan ben je in één keer klaar. Hoef je maar 1 NuGet package toe te voegen, dan worden die andere 2 en de onderliggende dependencies worden allemaal automatisch meegenomen. Dan is het nog nodig om dat allemaal te configureren. Staat standaard ook klaar, maar moet je het zelf doen, dan ga je onder OWIN ga je een pipeline definiëren. En voeg je daar wat dingen over cookie authenticatie heb je nodig, want nou, dat je ingelogd bent, dat wordt op basis van een cookie vastgehouden. Als je extern inlogt, dan hebben ze ook even een cookie nodig om te onthouden dat jij extern ingelogd was. En nog eventueel andere identity providers die op het social vlak liggen. Als die external sign-ins, bijvoorbeeld in dit codefragment zie je Google staan. Gisteren was er iemand bij de OWIN-sessie die ik gegeven had en die vroeg toen van... Ja, ik ben gestart zonder en toen wilde ik het alsnog doen, maar dat was lastig en ik heb maar weer een nieuw project aangemaakt. Toen zei ik van, nou, dat hoeft helemaal niet, maar dit kun je doen. Het was een beetje optimistisch van mij, want als je dit los erin hangt, heb je die pagina's niet die, voor het registreren, het inloggen enzovoort. Dus je hebt, als je webforms doet, heb je nog wel wat pagina's nodig. Die kun je ook natuurlijk copy-pasten uit een ander project. Ja, goed, ik heb geen NuGet package gevonden waar ze in zitten. En doe je MVC, dan zul je nog een controller, een account controller aan moeten maken. En wat views en viewmodellen die dat allemaal voor je regelen, zodat je in ieder geval wat UI hebt. Laten we even kijken naar hoe dat eruit ziet. Want dat is wat je nodig hebt als je gaat programmeren met ASP.NET Identity. Je hebt je applicatie, dat is de wat jij gaat bouwen en waar je het bij wil gebruiken. En dat ASP.NET Identity, dat is een soort API waar je tegenaan kunt programmeren. En die API die bestaat met name uit managers. Dat zijn managers die instantieer je en die regelen voor jou allerlei zaken. En dat is eigenlijk een soort van façade op de onderkant waar allerlei dingen geregeld worden, onder andere met stores. Want we hebben allerlei pluggable stores waar dingen in kunnen zitten. Je hebt de user store, je hebt de role store. En je kunt er zoveel stores bij maken als je wilt. Maar er zijn er een aantal minimale die je moet implementeren als je je eigen store maakt. Even denken. Er is één uitzondering bij die managers overigens. Hè. De authentication manager, dat is iets wat in het OWIN-deel zit, maar die kom je wel tegen. Dus als je aan je OWIN kun je vragen van geef mij de authentication. En dan krijg je een authentication manager implementatie. Maar dat is wel de linking pin. Hè, want daar kun je bijvoorbeeld vragen van wat zijn nou eigenlijk mijn identity providers. Mijn authenticatie providers die je kan gebruiken. En dat geeft dan bijvoorbeeld, je hebt ingesteld in die pipeline van net Google. En dan is dat een externe identity provider. Dat kun je via die authentication manager opvragen. De data access layer is de implementatie die in die store gebruikt wordt. Daarin is afhankelijk van het type storage dat je hebt, hè, of dat je nou Azure Stable Storage gebruikt of de default implementatie, iets wat je zelf gemaakt hebt voor je eigen systeem, daar heb je heel veel keuze. Die drie zijn eigenlijk die belangrijkste van die packages, hè, die we net bespraken. Daar zitten een aantal assemblies in. Als je er eventjes door je wimpers zo met geknepen ogen naar kijkt, dan zie je dat Identity Core is de basis en andere assemblies hebben afhankelijkheden naar Identity Core, maar niet andersom. Dus het feit dat er OWIN gebruikt wordt en dat er Entity Framework gebruikt wordt, dat is loosely koppeld met die assembly. Dus je kunt dat echt vervangen. En je ziet dat die brug die gemaakt wordt tussen onderin Entity Framework 6 en dan aan de linkerkant het grote groene blok Identity Entity Framework, dat is hoe dat ze bij elkaar komen. En dat is dan ook iets wat je kunt aanpassen als je bijvoorbeeld RavenDB hebt. Heb je waarschijnlijk een RavenDB.NET API nodig en ook iets als een ASP.NET Identity RavenDB implementatie die de koppeling maakt voor de implementatie van de stores onder andere. Naar boven toe zie je dat omdat het pluggable middleware is die in je site hangt, OWIN, die Identity OWIN, die gebruikt vervolgens hier allerlei security onderdelen van OWIN, de cookies en OAuth implementatie. En die hebben weer afhankelijkheid naar OWIN Security en daar zit dan weer Microsoft OWIN en OWIN achter. Nou, dus dan heb je de hele keten te pakken, maar je ziet hoe belangrijk OWIN daarin is. Heel belangrijk, ik weet niet of dat die, want dit plaatje komt van de Microsoft site, hè, waarin ze uitleggen hoe dat ASP.NET Identity werkt. Ik weet niet of dat die erin gestaan zou hebben, maar nergens in dit plaatje heb je afhankelijkheden naar System Web. Nou, dat betekent, hè, dat je dit systeem ook kunt gebruiken op onderdelen bijvoorbeeld die niet op IIS gehost zijn. Omdat je geen afhankelijkheid hebt, System Web, heb je wat meer keuze in hoe dat je een host en een server kiest. Dat was voorheen niet mogelijk, maar met OWIN en dat ontkoppelen met System Web is dat wel mogelijk. Die is nog even belangrijk en die is wat minder evident te zien in het plaatje. Nou, dan is er nog zoiets als de authenticatieproviders. Zijn er een aantal die je aan gaat haken? Nou, ten eerste heb je de mogelijkheid om je eigen applicatie dat te laten zijn. Want dat is dan hoe dat die user managers met de stores praten. Dan ga je accounts in je eigen database wegschrijven. Maar je kunt ook externe identity providers aanhaken. Standaard worden er vier al in het schabloon klaargezet. Dat zijn Facebook, Twitter, Google en de Microsoft accounts. Dus zeg maar de voormalige live ID's. Maar er zijn er meer in ontwikkeling. Dus ze hebben ook al Azure Active Directory met WS Federation hebben ze gedaan. En ze zijn bezig met OpenID Connect. Maar die lijkt nog niet te koppelen te zijn met het identity systeem. De laatste die er is, dat is meer voor de web API scenario's. Waarbij je zegt van ik heb de mogelijkheid om een OAuth token bij een OAuth authorization server op te halen. En als die een token geeft, dan geef ik dat aan mijn web API. En die web API die heeft dan een endpoint waar geluisterd wordt. Dat als iemand met een token binnenkomt, dat ik daar dan de authenticatiebasis van een token in plaats van username en password kan laten verlopen. Het is ook mogelijk om op de optie 3 om te zeggen van mijn web API is zelf de authorization server. Dus die kan zelf tokens uitdelen. Geef het een username en password. Dus dat is dan in feite het inloggen, maar dan voor web API. Iedere authenticatieprovider heeft een string bij zich. De authentication type is in feite de mooie naam, of tenminste de symbolische naam voor die provider. En dat is hoe dat jij zelf kunt gaan opzoeken als je de API gebruikt van ik heb een naam van een provider. Geef mij de daarbij horende user die binnenkomt. Nou, die is wel interessant, want dat zie je op allerlei plekken, zie je constantes in classes terugkomen, de properties als punt authentication type, die dan precies dit teruggeven voor die specifieke provider. Social logins. Eens even kijken. Ik heb er hier eentje gedaan om eens wat anders te doen dan Facebook of Twitter. Ik zal hem een klein beetje groter maken. Zo, kunnen we het bijna allemaal zien. Ik heb een Azure Active Directory tenant aangemaakt met mijn achternaam, die was nog vrij. En de standaard dingen die gedaan worden is cookie authenticatie aanzetten. Dat betekent dat we aangeven van wij hebben cookies nodig om als mechanisme om te onthouden wie je nou eigenlijk bent en dat je ingelogd bent. We hebben daar verder nog staan de user external sign-in cookie. Daarbij geef je feiten aan van wij willen een social identity koppelen, maar dan heb je eventjes een cookie nodig om te onthouden van ik ben ergens anders ingelogd. Nu kom ik op de site. En dan daar moet ik in feite op de site ook ingelogd worden op basis van die externe login. Dus dan ga je een soort van associatiemoment krijgen van ik wil dat associëren met een username op de lokale machine. De laatste die daar staat, dat is Use WS Federation Authentication. Daarmee kan ik WS Federation Enabled Identity Providers aanspreken. En Azure Active Directory is er eentje. We hadden het net over ADFS. Dat had het ook kunnen zijn. Alleen had je bij het metadata adres en het realm, had je dan waarschijnlijk iets uit je interne netwerk teruggezien. En dit zou, als we F5 doen... Oh, nee. Voor het starten van je debugger zit er geen Ctrl-Z, dus die moet je echt de spijttoets noemen, anderen die ook wel. Nou, andermaal. Terwijl dit allemaal opstart, vragen misschien eventjes intussen? Ja. De vraag is, kun je nu makkelijker wat de single sign-on scenario's enablen? Ik denk het wel, maar het antwoord is een beetje lastig, want single sign-on over wat? Hè? Meestal is single sign-on wordt mogelijk gemaakt omdat applicaties een gemeenschappelijke autoriteit erkennen die logins voorzien. Maar het kan wel, we zullen dadelijk Google en misschien even hier snel inhangen. En dan zien dat als je al ingelogd bent bij Google, dat je dan vrij makkelijk ook op die site kunt inloggen zonder dat je username en password hoeft op te geven.
Dat is wel duidelijk, maar wat je nu doet met Google en Twitter en Facebook, kun je zo'n provider ook zelf maken, zeg maar, zodat jij tegen andere partijen kunt zeggen van ik ben jullie externe login provider.
Oké, kun je dus ook je eigen social login-achtig scenario schrijven, je eigen authenticatieprovider? Ja, dat kan, maar dat betekent dan waarschijnlijk dat je iets als een aparte server moet hosten waar klanten van jou gaan inloggen en waar jouw applicaties dan een trust mee hebben en daarmee inloggen. Maar kom anders naar de sessie even, dan kunnen we nog even kijken wat de details zijn van wat je zoekt. Want je kunt het zelf maken, maar er is al zoveel. Dus dat is eventjes wat ik nog even met je wil doornemen dan. We hebben inmiddels dit staan. Als ik nu naar login ga, omdat ik behalve de standaard dingen en ASP.NET Identity, daar krijg je je linkerdeel van. Aan de rechterkant, daar wordt een enumeratie gedaan van alle authenticatieproviders die er zijn. En omdat we die Use WS Federation hebben gedaan, wordt er zo'n authenticatieprovider in een lijst opgenomen. Die kun je uitvragen en op basis van die lijst dan krijg je hier... knoppen, nou, daar wil je misschien ook iets mooier met plaatjes of andere dingen van maken, hè? Maar dat mag je allemaal zelf invullen. En dan zie je dat, ja, voor degene die dat wel eens in de gaten houden, de URL die hier nu staat, Met name dit stukje is een behoorlijke indicatie dat hier WS Federation als standaard onder water gebruikt wordt. En dat dat hele het dansje om heen en weer te gaan en tokens uit te wisselen, dat wordt hier dan volgens die specificatie gedaan. Ik kies voor een user in dat Azure Directory, Active Directory domein. En dan zou ik daar mee in kunnen loggen. Nu ben ik dadelijk ingelogd op Azure Active Directory. Die deelt tokens uit en allerlei cookies. Dus dat hij weet dat ik recent ingelogd heb, stuurt me daarna terug. En aan de andere kant wordt dan deze binnenkomende informatie wordt dan opgevangen. En dit ziet er heel eng uit voor deze. Maar normaal gesproken is dit iets mooier. Als je naar Google gaat, dan staat er echt wel je Google e-mailadres of Twitter, je Twitter informatie. Maar omdat dit is, hier moet je ook nog wat mee. Maar het laat zien dat ik heb nu geauthenticeerd tegen mijn tenant. En die tenant, dat zijn er miljoenen zijn het al, honderden miljoenen. Dus daar wordt met een GUID gewerkt om aan te geven, dit is in feite die TIS on Microsoft.com tenant. En dan mag ik zeggen dat ik een account hierin aanmaak en die noemen we dan... Voor de zekerheid doe ik even Alex Tissen live, dat ik geen conflict krijg met iets wat ik al eerder geprobeerd had. Oh ja, ik heb dingen uit te proberen en dan zie je dat mis kan gaan. Oké, normaal gesproken zou je nu ingelogd zijn en deze kunnen we straks nog wel even fixen. Maar ik denk dat ik de database een beetje stuk heb gemaakt en dat ga je straks nog wel zien wat dat was. Eens even zien. Als je onder water kijkt in al die schermen die er zijn, dan zijn er een aantal punten waarbij je zegt van oké, ik wil nu gebruikers wil ik hebben. Ik wil gaan inloggen, dan kun je challenges geven op die authentication vanuit je OWIN. Dan roep je gewoon de challenge functie aan en wordt er automatisch het inloggen afgetrapt. En daar heb je je scherm voor inloggen voor nodig als je een van die socials doet of als je op de inloggen knop klikt. Als je eenmaal users hebt, dan heb je die user manager. En dit is maar een indicatie over hoe dat die API eruit ziet. Want dan moet je echt wel wat langer naar kijken. Maar hier zie je dat de manager onder andere find functionaliteit heeft. Je kunt opzoeken op basis van username en password. Dat is in feite, als je tijdens het inloggen kun je zien van bestaat die gebruiker ook echt. En zo ja, dan is je ingelogd en kun je cookies uit gaan delen op basis van die gebruiker. De tweede die er staat, find by ID, is als een gebruiker al ingelogd is. Dan is er een extensiemethode gemaakt op je identity. En wat die doet is in je claim set kijken en de name identifier eruit pikken. En dat is dan je unieke sleutel zoals die ook in de database staat. En dan kan de user manager voor jou dat weer uit de store, die geregistreerd staat, daar uithalen. Daarnaast kan die user manager die kan ook nog de crud-achtige operaties doen. Bijvoorbeeld aanmaken en updaten. Dus als jij een gebruiker gaat aanmaken, dan zie je dat daar een user in gaat. En dan wordt de informatie die op dat moment in je identiteit zit, in die user, die wordt dan gebruikt om het betreffende records aan te maken in de database. En dat kan meer zijn dan alleen maar in de users tabel, maar ook nog bijvoorbeeld met zijn rollen of met zijn claims. Change password, dan ben je ingelogd. Dus dan zie je weer die get user ID om de ingelogde gebruiker tevoorschijn te toveren met zijn ID. En dan het password, oude password, nieuwe password. En dan wordt die validatie daar ook gedaan. Nou, even kijken. We hebben al een paar dingetjes onder water gezien. Maar wat zit er nou nog meer bij ASP.NET Identity als je de motorkap openmaakt? We hebben het een paar keer genoemd, OWIN. En ik ben benieuwd, zijn er mensen geweest bij die sessie die ik daar gisteren over gedaan heb? Oké, niet zo heel veel. Nou, dan is het goed dat hier even, als iedereen nou zijn hand op had gestoken, dan had ik het hier wat korter gehouden. Maar OWIN is super belangrijk voor Microsoft, want het is een manier waarbij ze een standaard hebben gemaakt. Die is door iemand uit de community voorgesteld, die is verder getild door communityleden en Microsoft heeft daar ook een hand in gehad. Waarbij ze de server die een applicatie draait en de applicatie zelf verder ontkoppelen van elkaar. Want waar Microsoft tegenaan loopt is dat System Web voor webforms en MVC-applicaties en IIS heel sterk verweven zijn. En eigenlijk kan de een niet zonder de ander. IIS kan wel andere dingen hosten. Hè. Met FastCGI kun je ook wel PHP-achtige dingen hosten. Maar als jij een webforms of MVC-applicatie wil hosten, dan heb je per se IIS nodig. En Owen is dan bedoeld om onder andere het mogelijk te maken om daar andere type servers voor te kiezen. Nou, met cross-platform libraries, hè, die in portable class libraries gemaakt zijn, zou je dan zelfs cross-platform kunnen gaan. Want dan kun je daar, nou, in de toekomst komt er misschien een OWIN-compatible Apache server of zo. En dan kun je daar jouw applicaties op laten draaien als ze cross-platform gemaakt zijn. Dat is één stuk. Het andere is dat OWIN het mogelijk maakt om functionaliteit die nu in System Web zit, daar langzaamaan uit te migreren en aan te bieden als kleine blokken die jij kunt inschuiven. Zoals we net ook zagen, die cookies en die external sign-in, de verschillende identity providers. Nou, dat model, maar dan voor andere zaken. Bijvoorbeeld core support, hè, dat je cross-origin requests kunt ondersteunen. Vanuit je browser naar je service met Ajax. Dat soort dingen kunnen dan ook geïnjecteerd worden. Andere security voorzieningen worden voor gebruikt, maar ook gewoon het feit dat je niet misschien op een webserver zit, maar op een gewone applicatie, hè, een Windows server zou het kunnen zijn, die moet gaan hosten. Dan kun je daar bijvoorbeeld ook het serveren van statische files mee mogelijk maken. En door dat pad nu in te slaan, wordt System Web in stukken opgeknipt en als OWIN-componenten aangeboden, die jij kunt gebruiken op het moment dat je zegt, van, nou, dat onderdeel wil ik hebben, is daar een NuGet package voor, die voeg je aan je site toe. Je gaat dat in OWIN onder je site hangen en daarmee kunnen ze langzaamaan System Web in een andere vorm aanbieden, zodat ze sneller kunnen releasen, zoals die ASP.NET Identity. Hè, want 2.0 is er al, maar er is geen grote framework update geweest. Nou, dat is wat ze heel graag willen, dus dat ze mee kunnen bewegen met alles wat zo snel gaat op dat vlak van social. Hè, het zou heel vervelend zijn als je Twitter wat verandert aan de manier dat je daarbij inlogt. En dat in het .NET framework zelf zit. Dus we willen ze er graag uithouden, maar dat geldt ook voor andere onderdelen van System Web. In een plaatje ziet dat er ongeveer zo uit. Moet je voorstellen dat ze oudsher heel erg op elkaar zaten, die bovenkant en onderkant. En dat met die Katana middel, met Katana, dat is de Microsoft-implementatie van de onderkant en voorziening in de bovenkant, hebben zij een middel gemaakt om die verbintenis van de server die de applicatie aanroept via OWIN pipelines te laten lopen. En die OWIN pipelines die zijn te vergelijken met de request pipeline van ASP.NET, waar je normaal gesproken HTTP-modules erin schoof en dan een handler aan het einde had. Dat model lijkt hier een beetje op, alleen ben je veel vrijer en niet afhankelijk van System Web. Dus je kunt daar ook middleware-componenten van OWIN inschuiven. En de volgorde is belangrijk. Ze worden van de server uit gezien, worden ze één voor één aangeroepen, langzaam naar boven en weer terug. Nou, kijk maar eens in de OWIN-specificatie. Daarin staat dat er een specifieke delegate signature is gedefinieerd, die precies aangeeft hoe die aanroepen van beneden naar boven of in zo'n soort estafette, hoe dat die gedaan worden. Nou, er staan wat voorbeelden bij, hè, van die ik net ook al noemde. Maar je kunt ook denken aan diagnostics en logging of misschien inspectie van de requests of zo. Hè, dat je kijkt of dat er bijvoorbeeld geen creditcardnummers in zitten. Dat zou een intelligente inspectie zijn van de content die je terugstuurt en dat eruit filteren, zodat als er iets misgaat in je site, dat je dan dat soort informatie nog kunt stoppen. Nou, allerlei mogelijkheden heb je als je eenmaal vrij bent om daar naar believen dingen tussen te stoppen. Andere die gebruikt wordt, ik heb al een paar keer genoemd, hè, dat er worden cookies gebruikt om als jij inlogt, om dan cookies te zetten. Nou, ik heb voor de aardigheid onderin heb ik nog eventjes wat nostalgie staan. De .aspxout, dat volgens mij ook .aspxrolls en die andere die wist ik eigenlijk niet meer, maar iets van .aspxanonymous ID geloof ik. Hè? Dat je geoormerkt kon worden om je profile terug te kunnen halen. Dat waren de oude cookies die door ASP.NET 2.0 uitgedeeld werden. En nu heb je er een hele zwik andere voor teruggekregen die met .aspnet beginnen. Nou, dat zijn cookies die vertellen iets en waar ook informatie in staat die geïnspecteerd kan worden. En dan weten ze bijvoorbeeld dat je ingelogd bent en wie je bent. Die heb je voor de applicatie heb je die altijd wel nodig. Externe logins heb je ze ook nodig. En we hebben cookies nodig met die two-factor authentication. Op het moment dat jij wel ingelogd bent, maar nog niet echt ingelogd bent. Want als je de username password had gezet, dan was je pas half ingelogd. Je moest nog die code opgeven. En pas met die code ben je echt ingelogd. Nou, je wil natuurlijk niet hebben dat je in een heel kwetsbaar scherm zit. Dat als je per ongeluk op F5 drukt of zo, dat het dan van, oh ja, retry en cancel. En dan, oh nee. Dus dat moet wat flexibeler zijn. Dus daar hebben ze een cookie staan dat relatief kort geldig is met two-factor. Een window van een paar seconden, tenminste een relatief klein window. En dan sturen ze je de sms of je mailtje. En dan moet jij binnen een bepaalde tijd moet jij dan dat kunnen voorzien in dat scherm waarin die code opgegeven moet worden. En anders dan is het te langzaam, te laat. Nou, de vraag is, kun je ook die tijdelijke token persistent opslaan, zodat het mogelijk is om alleen maar met je pincode in te loggen? Ja, en ik heb hem nog niet uitgeprobeerd, maar ik denk dat onderste, tenminste het cookie wat bij two-factor authentication staat, die two-factor remember browser, dat precies is wat jij zoekt. Maar ik heb hem nog niet uitgeprobeerd, dat zouden we dan nog even moeten doen. Maar daarin zie je ook wel terugkomen als je een compleet andere site opstart, maar wel vanuit jouw browser, zie je dat cookie al. En dat is volgens mij juist om die two-factor makkelijker te maken, want je hebt een bekende browser met dat cookie, dus daar zit al een stukje van die factor in. Nou goed, die kunnen we daar nog wel eventjes offline bekijken, hoe dat het precies zit. Nou, ga je met de externe providers werken, dan zit daar ook die roundtrip die we net met die WS Federation zaten, die zit daarin. De applicatie gebruikt de Owen Middleware. Die Owen Middleware, daar moet je maar eens in de gaten houden, daar zijn twee soorten van, actieve en passieve security middleware. En de actieve middleware, die bemoeit zich in feite met ieder request. Dat doet bijvoorbeeld die application voor het inloggen op je applicatie. Die bemoeit zich daar continu mee. Want die wil weten, ben je ingelogd? En zo ja, dan zet ik de principal en je identities, die zet ik goed met alle claims. Gebruik je een van die andere, dus de Facebook, Twitter, Google en WS Federation. Dat is passieve middleware. Want die gaat pas iets doen op het moment dat jij dat vanuit code aanroept en iets vraagt. Dus er zijn bepaalde endpoints voor gemaakt, maar dat doet pas iets bijvoorbeeld als er een callback plaatsvindt. Laatste, dan gaan we nog weer wat dingen bekijken, claims. Want we zeiden dat het allemaal claims enabled was. En als je nu gaat kijken, als je ingelogd bent, dan zul je inderdaad zien dat je een aantal claims hebt. Maar wat nu als ik meer claims wil toevoegen? Dan zul je nog wel wat moeten doen. Bij het programmeermodel dan zul je zien dat je bijvoorbeeld user.claims.add kun je gewoon claims toevoegen aan je user. En het moment waarop je dat doet, dat is best wel belangrijk. Want het bepaalt namelijk of dat het een tijdelijke claim is of een claim die persistent is in de database die je later ook weer krijgt. Ik heb me de eerste keer verbaasd over het feit dat daar claims.add en dan staat er in identity user claim. En toen had ik zoiets van, hé, maar wacht even, we hebben toch in het .NET framework hebben we gewoon toch een claim object zitten, dus waarom is het niet new claim? Maar wat hier gebeurt, dit moment waar je dit doet, dit is een indicatie dat je op deze manier wil je dat persistent in de database hebben. Want die identity user claim, dat is een klasse uit het Entity Framework model, wat gepersisteerd wordt in de database. Dus vandaar dat je daar, Identity User is een base-klasse en een claim die eraan gekoppeld is, dat is wat je dan in feite gaat opslaan. En dan worden er ook claim type en claim value zijn dan de properties die daarin zitten. Het zijn wat indicaties over wat er gebeurt, maar onderin zie je bijvoorbeeld dat als jij gaat inloggen, de sign-in methode aanroept, dan kun je op dat moment bepalen, is dat een persistent cookie of niet. Hè? Dat komt overeen met dat vinkje van remember me als je je inlog hebt gedaan. En als laatste parameter helemaal onderin, dan zie je dat daar een identity wordt meegegeven. En dat is dan een identity die jij geprepareerd hebt op dat moment. Dus er staat daar de tweede regel, die create identity. Dan wordt op basis van de huidige user die je uit de database hebt gehaald een identiteit aangemaakt. Maar jij kunt op dat moment met die claims identity kun je daar nog extra claims aan toevoegen. En dat gaat dan ook met claims, de add claims. Maar dan kun je wel zo'n nieuw claim erin stoppen. Want op dit moment ben je met het claim objectmodel van .NET aan het werk. En dan is het ook een tijdelijke claim, want die is alleen maar voor deze login sessie, omdat je dit stukje code afgetrapt hebt, wordt dat toegevoegd en het komt niet uit de database. Dat was dat bovenste scenario waarbij je, voordat je de user echt aanmaakt of registreert of update, een claim toe hebt gevoegd die naar de database moet. Maar die komt automatisch mee, maar je kunt dat verrijken op het moment dat je inlogt. Nou. Dit is een sample. Ik zet hem vast aan. Waarbij er ingelogd kan worden met Facebook. En als je ingelogd bent met Facebook, dan krijg je een token van Facebook, hè, een authorization token. Maar dat token kun je ook gebruiken om de Facebook graph te queryen. Dus dan kun je dingen ophalen over je vrienden of de berichten en dergelijke die je allemaal op Facebook hebt. Daar moet je wel wat voor doen, hè? Want je wil natuurlijk, hè, op het moment dat je inlogt, heb je eventjes dat token. Normaal gesproken is dat een bewijs dat je ingelogd bent. Dan zeg je van oké, we zetten zo'n cookie en we gooien de token weg, want dan kan er ook niks meer mee gebeuren. Maar als je dat later wil gebruiken om die Graph API te queryen, zul je hem wel even vast moeten houden. En wat dit sample doet, dan gaan we daar naar de code kijken, is dat hij dat vasthoudt als een claim. Dus het wordt opgeslagen in de database. Dan zien we een beetje die code die van net zien we terugkomen. Als ik nu voor login kies, dan komt daar Facebook aan de rechterkant te staan. Waarom? Omdat we bij de startup configuratie van de authenticatie wordt gedaan. Dus dit is eigenlijk waar je OWIN pipeline construeert. Daar heb je een IAP builder voor. Ze hebben dat al voor je uitgesplitst, omdat je een stukje configuratie nu met security doet, staat in een aparte methode. En daar zie je weer de gebruikelijke dingen staan die we al eerder gezien hebben. Je ziet daar ook de boilerplate code in commentaar staan, hoe dat je een Microsoft of een Twitter account kunt koppelen. En bij de Facebook is het normaal gesproken deze ene regel. Met dan alleen maar twee strings erin voor je client ID en je secret van de applicatie die jij hebt geregistreerd voor deze website. Dus die moet je aanmelden aan de developerkant van Facebook. Die zegt van ik heb een applicatie die gaat jou aanroepen en die wil kunnen inloggen. En dan moet je tokens aan uitdelen. Nou, dat is allemaal OAuth registratie. Normaal gesproken dus een hele simpele registratie, maar nu iets meer. En dat begint daarboven. En ja, goed, ik ben niet zo veel met Facebook bezig. Misschien sommigen van jullie wel. Maar hier zie je staan dat er allerlei scopes worden toegevoegd. Want je gaat naar een autorisatieserver van Facebook. En dan geef je aan, ik wil een token hebben die mij rechten geeft om later de graph te queryen. En dan wil ik deze rechten willen krijgen. Namelijk, ik wil e-mail willen kunnen uitlezen. En ik wil iets met friends doen. Want ik ga friends queryen en foto's daarvan ophalen. Dus geef mij die rechten. En dan is het aan de gebruiker, als die gaat inloggen. Moet ik misschien eventjes, voordat ik het vergeet, uitloggen op Facebook, want dan zie je die consent. Ik denk dat ik ingelogd ben. Nee, dus dat is goed. Maar dan als het goed is, krijg je dan te zien van, er gaat iemand inloggen, je gaat nu inloggen. En als je dat doet, dan moet je nog wel even zeggen dat het goed is dat iemand anders namens jou foto's en dergelijke gaat opvragen. En dan kan ik zeggen van, oh, maar wacht, dat wil ik niet, of ja, dat wil ik wel. Dan moet ik nu inloggen. Ja, dan krijgen we weinig resultaat als ik dat doe. Wat je nu ziet is dat er een external login callback wordt gedaan. Ik hoop niet dat ik nu transparant ingelogd ben, want dan krijgen we al die dingen niet te zien. Het lijkt erop dat het toch wel gebeurt. We zullen zien. Misschien dat we dadelijk in één keer foto's te zien krijgen. Dan zou het in ieder geval werken. Het werkt. Ik ben nu ingelogd. Maar ik heb nu een account. Op Facebook heb ik zeg maar ingelogd. Dat heb ik hier gekoppeld, geassocieerd. Maar ik heb eigenlijk nooit een lokale account aangemaakt. Dat is één stukje wat we nog niet gezien hebben. Dus je kunt hier nu zeggen van, ja, maar ik wil eigenlijk op twee manieren kunnen inloggen. Want als ik Facebook niet meer wil gebruiken, maar ik wil wel nog op deze site kunnen inloggen, dan is hier zijn we nu bekend, maar we kunnen hier nu ook een username password koppelen, zodat de account die in onze identity store is aangemaakt, dat die ook een username password krijgt. Dan heb ik twee manieren om in te loggen. En zo kan ik ook met Facebook hadden we al, Google of Twitter of al die andere providers die er zijn. Dat zijn allemaal externe logins. En die zie je daar ook staan bij die registered logins, dat daar nu Facebook staat, maar dat kan een groter rijtje zijn. Deze is altijd wel spannend, van wat voor foto's kan er nu weer in je vriendenlijst. Ik zag dat Steven Sanofsky heb ik schijnbaar een keertje gefriend op Facebook. Maar goed, dit is de lijst die opgehaald is op basis van dat token. En we gaan even kijken van hoe is dat allemaal aan elkaar geplakt. Kun je tokens achteraf toevoegen? Ja, in feite zou dat kunnen, maar dan heb je altijd die consent nodig. Dus je zult zelf dan de autorisatieslag met Facebook of je andere OAuth server zul je af moeten trappen en dan aangeven van nou, ik wil een OAuth token hebben. Dan gaat die authorization server jou een UI presenteren. En die UI die geeft dan aan, nou goed, ik dacht dat we uitgelogd waren, maar we waren toch ingelogd. Dus dan merk je daar niks van. Hè. Ik heb waarschijnlijk wel al consent gegeven. Maar dan krijg je dus alsnog een token binnen en kun je dat bijwerken in je database. Dus ja, dat kan achteraf. We hadden net die external login callback. Ik ga het nog een keertje opnieuw opstarten, zodat we wat dingen kunnen inspecteren. Zo. Hier is de user. We gaan nu het F10, F11. We gaan hier nog eventjes naartoe. Wat we gedaan hebben is bij het inloggen hebben we de token hebben we eventjes opgeslagen als een claim. Hierzo. Dus bij de provider die we geregistreerd hebben, hebben we gezegd Facebook Authentication Provider. Op het moment dat daar de authentication geslaagd is, dan geven we aan dat we nog iets extra's willen doen. En in dit geval gaan we een claim toevoegen, de Facebook Access Token. Want op dat moment zit in die context van die provider, hebben we dat token teruggekregen. Dus die wordt hier, je ziet hè, dat dit is die Identity Add Claim met een gewone claim. Dus dit is die tijdelijke claim die weg zou gaan. Maar die zit nu wel in je identity. Dus als we de principal gaan inspecteren op de plek waar we nu zijn. Eens even kijken. Watch window. Even zien. Hier is het makkelijker. Hier heb ik al een claims identity. Als ik die erbij pak en ik kijk naar de claims. Dan zie je daar, nou goed, hè, hij staat volgens mij niet helemaal op. Ik ben bang dat als ik zal Ctrl F4 drukken, maar gisteren ging dat heel erg knipperen. Nou, als ik niet beweeg, dan kun je het net een beetje zien. Maar je ziet daar allerlei claims zitten. De bovenste drie die zijn standaard. En daarna komen er wat claims die vanuit Facebook uitgedeeld zijn, die door die authenticatieprovider ook erbij gestopt zijn. Namelijk mijn naam en mijn URL op Facebook, plus die access token. Nou, dat is een claim die heet Facebook access token. En wat we dan vervolgens doen, omdat die daar nu tijdelijk in zit, hè, we krijgen nu tijdens het terugkoppelen, dus die slag terug die we maken vanuit het associëren van die account, dan kunnen we die claim kunnen we gaan zoeken. Dus we zoeken eerst de current claims en daarbinnen vinden we het Facebook access token. Nou, dat is dan dat hele lange ding. Vervolgens ga ik tegen mijn user manager zeggen, add die claim async. En omdat hij er nu al in zit, is het niet meer nodig. Hè? Maar normaal gesproken zou die dan toegevoegd worden. En dan wordt die weggeschreven in de database, zodat die bij het nogmaals inloggen weer opnieuw eruit gehaald wordt. Oh, dat is misschien wat er gebeurd is. Wacht eventjes. Ja, we weten het niet, hè. Misschien een leuk moment om eventjes naar de database te kijken. Die database die is niet zo heel erg groot. Lijkt een beetje op de ASP.NET Membership Database. Maar is dus op basis van Entity Framework gedaan. En hier hebben we de users. Dat was niet handig. Hier zie je de users staan met een password hash. En daar zitten nog wat andere tabellen bij, zoals de user claims, de user logins, de user roles. En als het goed is, komen we bij de user logins. Kom je tegen dat daar onder andere bij die ene account een Facebook associatie is gemaakt. Dan zie je hier die Facebook en de provider die geregistreerd is. En bij de claims zouden we moeten zien dat daar die access token van Facebook bij is gekomen. Zie je hier die Facebook access token met dat hele lange ding. En dan de user ID die geregistreerd was voor die ene gebruiker waar dit bij hoort. Zullen we hem eens weggooien? Misschien dat dat nog... Eens even zien. Oh ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, nou goed, dat gaat voor nu, gaan we dat eventjes te ver. Verder, wat kun je nog meer doen? Je kunt, we hebben het al een paar keer genoemd, je kunt met die persistentie kun je gebruik maken van Entity Framework. Heb je alle voorzieningen die er bij Code First zitten. Dat is één manier om verder te groeien met wat je hebt. Want nu hebben we een vrij basale user... waarbij je roles en claims kunt koppelen en externe logins. Maar wil je meer profielinformatie hebben, dan moet je dat eronder hangen. Dat kan met Code First en Migrations is dat redelijk makkelijk. Je kunt er ook voor kiezen om een van in het groene blok, hè, zijn degene die ik kon vinden vorige week of zo, toen ik die slide maakte, dat is wat er toen beschikbaar was. En dan zie je dat er de CouchDB, MongoDB en Hibernate, als dat je ding is, die zit er ook allemaal bij. En dan moet je zelf kijken hoe dat je met zo'n store en zo'n framework, hoe dat je dan doormigreert als je je profielinformatie wil gaan uitwerken. Breder wil maken dan wat het standaard is. Dus dan moet je misschien zelf database schema's updaten en code gaan aanpassen. Maar goed, Entity Framework, als je daarmee gewerkt hebt, die maakt dat makkelijker. Ik meende dat ik daar nog iets van had staan. Dit is wat ik vanochtend nog even geprobeerd had en toen heb ik waarschijnlijk eenzelfde database die te straks stuk was gedaan. Wat ik hier gedaan heb is het volgende en ik laat even het eindresultaat gelijk zien. In de startup zien we weer het standaard ritueel. Ik heb hier dingen gekoppeld. Ik heb vervolgens gezegd dat... bij mijn models, dat mijn identity models, dat mijn identity user is de basisklasse van wat in identity core zit. Daar leid je meestal, dat staat er ook standaard al, daar leid je een application user vanaf. Dat is de applicatiespecifieke variant die je hebt gemaakt. En wat ik erbij heb gedaan is, ik heb daar gewoon een property bij gezet, in dit geval een birthdate. Dat kan heel veel meer profielinformatie zijn. Hè. We hadden het al over voorkeuren in de site of het aantal visits. Nou, je kunt het zo gek maken als je wilt, maar doe voorzichtig, want dit is wel de entiteit of de klasse waarin ook je username en je password zit. Dus dan moet je wel even over nadenken van wat is handig om daar allemaal bij elkaar te stoppen. Maar op het moment dat je dit toegevoegd hebt, dan moet je nog wat andere werk doen. Je moet namelijk in je view models moet je natuurlijk ook... die property moet je meenemen in de register view model onder andere. Hè, want dat is het moment dat je registreert, ga je dat waarschijnlijk opgeven. En als die daarin zit, dan moet je in je views onder de account en de register zul je ook wat moeten doen. Dus daar heb ik dit tekstvakje bijgemaakt die een input kan geven voor een geboortedatum. En dat kun je zelf helemaal mooi maken hè, met jQuery UI, dat er van die calendars komen of date time pickers of wat dan ook. Dat is er nog eentje. En vervolgens moet je ook natuurlijk op het moment dat je gaat registreren. Als je dan binnenkomt, moet je hier nog wel eventjes, behalve de username erin stoppen, moet je ook de geboortedatum erin stoppen. Want anders dan is je ding niet compleet. Hè? Maar dit kan achteraf ook bijgewerkt worden. Wat ik vervolgens gedaan had, was dat ik bij... toen heb ik dat model aangepast, heb ik gecompiled en heb ik in mijn package manager, je ziet het hier nog staan, dus dan kun je zien wat er allemaal gebeurde. Heb ik eerst, voordat ik begon, heb ik enable migrations gedaan. Dat is gewoon een commando wat je runt. En dan wordt van alles geprept in je solution. Onder andere die folder migrations die hier staat. Daar wordt onder andere deze in aangemaakt. De configuration, waarbij onder andere een seed methode staat. Die wordt op andere plekken wordt die ook gebruikt. Ik dacht dat het deze was. Even kijken welke het is hoor. Ja, dit ziet eruit als de goede. Dit is die identity samples. Dan hebben ze de seed gebruikt om er alvast een admin account in aan te maken. Nou, het is misschien niet zo handig om hier je password en dergelijke zo in te zetten. Hè, maar dit is een sample, dus dan mag het allemaal minder veilig zijn. Maar hiermee kun je wel alvast wat initiële accounts provisionen of andere dingen klaarzetten. Zoals een set van rollen die je onderkent. Maar dat is allemaal anti-framework. Dat heeft bijzonder weinig te maken met ASP.NET Identity. Behalve dat je met het objectmodel van ASP.NET Identity werkt. Ja, dus dat heeft hij aangemaakt. Een initial create om gewoon die tabellen die aangetroffen zijn aan te maken. En als tweede, toen ik eenmaal die birthday toegevoegd had, toen heb ik een add migration birthday gedaan. Dus dat is deze hier zo. Dus dan geef je een naam aan de migratie die je met je database door wil maken. Nou, bij gebrek aan inspiratie heb ik maar de properties die ik toe heb gevoegd. Hè. Maar dat kan een mooiere naam hebben. En als dat dan gedaan is als laatste, dan heb je hier nog de update database. En dan wordt op basis van de C# file die gemaakt was, wordt je database bijgewerkt. Dus hier heb je die birthdate file die gemaakt is door add migration. Daarin wordt dan een kolom toegevoegd als je het script gaat uitvoeren. En als je hem gaat terugdraaien, dan wordt die kolom weer gedropt. Nou, dat is in feite wat je moet doen. En daar is hij waarschijnlijk misgegaan, doordat ik dit in een apart project heb gedaan, omdat ik hem wel dezelfde naam had, heb ik waarschijnlijk in dezelfde database als van het echte project wat ik eerder liet zien, die database bijgewerkt. En daar was de code nog niet op aangepast, want die vraagt niet om een birthdate en geeft het niet mee. En dan zegt hij dus van, ik kan niet van een datetime die buiten de range valt, omdat die leeg is, kan ik niks doen. Dus ik had dit bij moeten werken. Hè, ik had ook de UI moeten bijwerken en een birthday moeten vragen daar. Nou, als ik nu een register doe, dan heb ik in de UI heb ik daar ook een birthday bij zitten. Ik zie hem ook nog niet hoor. Nu wel. En dan kan ik hier... en een birthday... En in feite is dat nu beschikbaar in die application user. Dus als jij met die manager find user doet en je pakt met die get user ID, pak je daar de ingelogde gebruiker uit, krijg je een object terug, zo'n application user object. En als je dat inspecteert, zit daar die birthdate property in. En dan kun je daarmee je profielinformatie benutten om andere dingen te doen. Goeie vraag, dankjewel. Hoe weten we nu eigenlijk dat ding application user moet gebruiken? Nou, hier toevallig een stukje code waar je het al een beetje kunt zien. De store die we gebruiken, die geaccepteerd in generic en daarin staat dat wij die klasse application user gebruiken. Dus die is generic omdat je daar jouw eigen implementaties ook kunt maken. En het hoeft niet per se application user te zijn. En het kan wisselen, je kunt meerdere stores aanmaken en op het juiste moment onder je manager hangen. Kun je naar verschillende databases met andere dingen kun je naartoe gaan. En deze maakt dan op het moment dat jij daarmee gaat interacteren, die user store, vanuit de user manager weet dat die een i-user store van het type t-identity user heeft. En daar, nou goed, dat werkt dus door. Dus uit je manager komen opeens ook allemaal application user objecten. Ja, dat is hoe dat hier aan elkaar hangt. We zijn bijna door de tijd, dus ik ga even naar het laatste stukje. Een paar dingen zal ik over moeten slaan. Multi-factor authentication hebben we gezien, maar nog niet hoe dat geïmplementeerd is. Stelt niet zo heel veel voor. Eens even zien. Ik moet eventjes denken waar die ook alweer zat. Doen we het slimmer. Dan zou er, als het goed is, doe ik het zo. Hier bijvoorbeeld heb ik een implementatie gedaan van de iIdentity Message Service. Die staat er standaard ook in, maar dan wordt er gewoon niks gedaan. Ik heb dat vervangen met een stukje code waarbij ik SendGrid heb gebruikt. En SendGrid stuurt dan dat mailtje dat ik in de mailbox kreeg uit. Nou, zo'n klein beetje code is al genoeg om te beginnen. En dat kan uitgebreider zijn. In commentaar daar, dat is misschien nog wel een aardige om eventjes te noemen. Zie je ook dat je het met de SMTP-client kan. Hè? Dus je hoeft niet per se zo'n REST-API van een andere partij te gebruiken. Ik heb op mijn bureaublad heb ik een mapje gestaan met mail pickup. En ik hoef ook helemaal geen SMTP-server te hebben, want als je in je webconfig... Dat is met name interessant, hè, voor jullie als jullie gaan ontwikkelen. En je pakt dit stukje. Dus dat je in je system net onder mail settings, dan zeg je tegen SMTP, geef je geen server op, maar je zegt mijn delivery method is gewoon een of andere directory waar die wordt neergezet. En als je daar dan, nou ja, bijvoorbeeld op je desktop of een andere plek, als je daar dan een mapje aanmaakt, dan worden daar al die EML-bestandjes van jouw e-mailtjes worden daarin gedropt. Dan heb je helemaal niks nodig, ben je afhankelijk van niemand. Ook al zijn er ook wel lokale mailservertjes die je op kunt starten. Om echt te gaan versturen voor het echter testen. En uiteraard kun je dit allemaal, omdat het een iMessage service is, hè, kun je dat ook injecteren met fakes en dergelijke als je wilt testen. Laatste heel kort. Ik zei al van ja, denk even na over hoe dat je je profielinformatie en userinformatie bij elkaar wil houden, want dat kan. Maar je kunt het ook over twee entiteiten uitsmeren, zodat je ook ervoor kunt kiezen om dat in een aparte database te zetten. Dat is heel extreem, maar wel heel secure als je databases van elkaar gaat scheiden. Dus dat je voor profielachtige dingen naar een andere database gaat dan wanneer dat je gaat inloggen. Maar goed, even de dingen die me zo te binnen schoten. Toen dacht van ja, oké, hoe pak je dat dan eigenlijk aan als je applicatie bouwt? Web API sla ik over, maar daar zie je dat het net wat anders wordt en dat je op die derde optie, die OAuth-tak kwam. En je zult nog wat dingen moeten doen als je van membership migreert of van een ander systeem migreert uit die pijl met geschiedenis. Dan moet je die packages installeren en je zult waarschijnlijk ook die identity user moeten aanpassen om meer dingen te doen die dat oude membership bijvoorbeeld allemaal kon. Er zijn wat dingen bij die nu nog niet in ASP.NET Identity zitten. Maar goed, daar moet je dan iets mee. En je moet die managementpagina's maken. Maar daar heb ik een linkje opgenomen voor het nalezen. Als je zegt van nou, ik wil daarmee aan de slag. Nou, ik hoop dat je een overzicht hebt gekregen van wat in ASP.NET Identity allemaal beschikbaar is. Functionaliteit om met accounts te kunnen gaan werken in de brede zin van het woord. Helemaal modern, dus al die claims en dergelijke komen er allemaal in terug. Social login. OWIN is een belangrijke, dus hou die in de gaten, want dat wordt alsmaar belangrijker. V2 is beschikbaar. 2-3 weken geleden is die gereleased en daarmee kun je aan de slag. Dus ga dat uitproberen en smakelijk eten voor zometeen.